السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، خليف دبرولس زوسترس، السلام عليكم. Welkom bij deze bekeerlingen offerfeest. En wij willen jullie namens de stichting van harte welkom heten in onze moskee. Vele van jullie hebben het inmiddels wel eerder bezocht, sommigen misschien nog nooit eerder. Van harte welkom allemaal. Voel je thuis hier, je bent hier te gast bij Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de gastheer. Wij zijn namens hem de gastheer van de moskee, maar hij is de echte gastheer, want het is zijn huis. Het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. En iedereen is hier van harte welkom. Welke nationaliteit dan ook, afkomst dan ook. Moslim of geen moslim, van iedereen is van harte welkom in het huis van Allah subhanahu wa ta'ala. Ik voel me vereerd eigenlijk om tussen jullie te begeven hier. Mij is gevraagd door Abu Anes om een klein woordje te houden over een belangrijk onderwerp wat ons allen aangaat, moslims en geen moslims. En ik voel me veer, dus ik wil Allah subhanahu wa ta'ala bedanken als eerste voor deze eer. En daarnaast wil ik jullie ook jullie bedanken voor jullie komst en uw luisterend oor, inshallah. Ik wil niet al te lang houden, maar een paar belangrijke punten wat ik wil delen over dit belangrijke onderwerp. Aangezien dit een onderwerp is die ons allen aangaat. Namelijk, in het Arabische heet het silatul rahim. Het onderhouden van de familiebetrekking of van de familiebanden. En als we gaan kijken eerst naar het woordje, het bestaat uit twee woorden eigenlijk, maar in het Arabisch wordt het als één woord genoemd, silatul rahim. Maar technisch bestaat het twee woorden, sila en rahim. Sila betekent eigenlijk onderhouden, het bezoeken, het in stand houden, het niet verbreken. Dat is sila. Zoals bijvoorbeeld de sala, daar wordt het woordje ook van ontrokken, van sila. Sala is ook een onderhouding wat je doet met Allah subhanahu wa ta'ala. Tijdens het gebed onderhoud je de banden met Allah subhanahu wa ta'ala. En silatul rahim onderhoud je dan de banden met de familie. Dus sala komt van het woordje, sala komt van het woordje sila. Wat betekent dus onderhouden van de banden. En rahim in de Arabische taal betekent eigenlijk baarmoeder. En rahim betekent baarmoeder. Dat is eigenlijk de plek waar alle kinderen plaatsvinden voordat ze hier terechtkomen op de wereld. Natuurlijk, broers en zus, wat hebben ze allemaal in gemeen? Waar hebben ze altijd samen, niet samen, maar hebben ze allemaal in gemeen waar ze door hebben gebracht voordat ze op aarde kwamen? De eerste plek voor hen, dat was eigenlijk de baarmoeder. En wat brengt ons allen samen eigenlijk? Dat we eigenlijk allemaal afstammen van één moeder. Eva. Eigenlijk zijn we nou eigenlijk allemaal broers en zus van elkaar. Als het gaat om mensheid. Zijn we broers en zus van elkaar? Natuurlijk zijn we allemaal neefjes en broers en zus en tantes en ooms en zonen en vaders en moeders. Maar hier in het bijzonder, silatul rahim heeft te maken met de familieleden waarmee deze baarmoeder jullie in contact met elkaar heeft gebracht. Of waar we in relatie met elkaar tot elkaar zijn. En silatul rahim betekent dus dat je eigenlijk datgene wat jou uit dezelfde baarmoeder heeft gebracht, dat je die in stand houdt. Diezelfde mensen die uit dezelfde baarmoeder komen. Dat die voor jou belangrijk zijn. Dat jullie een huis met elkaar gedeeld hebben. Een plek met elkaar gedeeld hebben. Waar je 9 maanden hebben doorgebracht. Of minder of ongeveer evenveel. En dat deze mensen een bijzondere relatie met elkaar hebben. Niet alleen delen ze met elkaar de plek waar ze als eerste hebben doorgebracht van hun leven. Daarnaast delen ze ook met elkaar het bloed. Hetzelfde bloed. Daarnaast dezelfde afkomst. En vele zaken dat ze met elkaar delen. En daarom zien we ook, Ar-Rahim komt ook van het woordje Ar-Rahman. Ar-Rahman is een van de namen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat betekent de barmhartige. En in de overlevering zien we ook dat Allah subhanahu wa ta'ala, dus een hadith Qudsi, eigenlijk zegt, ik heb eigenlijk van mijn naam jouw naam ontrokken. Dus van mijn naam is Ar-Rahim ontrokken, van Ar-Rahman. Dus het woordje Ar-Rahim komt van het woordje Ar-Rahman, van Allah subhanahu wa ta'ala. Vandaar dat hij ook zegt, man wasalaki, wasaltuhu. Wa man qata'aki, qata'tuhu. Wie jou dus onderhoudt, die zal ik onderhouden, de banden met hem onderhouden. En wie de banden met jou verbreekt, met die zal ik ook de banden verbreken. Zie je het belang van eigenlijk ar-rahim. Het onderhouden van een familiebanden is iets waar Allah subhanahu wa ta'ala sterk van houdt. En sterker nog, hij geeft de beloning voor. Niet zomaar beloning. Want als we gaan kijken naar de beloning van andere daden, zoals andere daden van aanbidding, het gebed, het vasten, zien we meestal dat eigenlijk deze beloningen bewaard worden voor de persoon in het hinamas. Zoals het vasten waarover Allah subhanahu zegt, as-sawmuli wa ana ajzibi. Het vasten is voor mij en ik geef een beloning voor. Want het vasten, de echte beloning, ziet pas een persoon in het hinamas. Die heeft Allah subhanahu bewaard voor hem als geheim, zodat hij kan zien hoe groot die beloning is op de dag des oordeels. Maar het onderhouden van een familiebanden heeft nog een extra beloning, namelijk dat hij verspoedigd wordt, of bespoedigd wordt hier op aarde. Zo zegt de profeet slaas in de overlevering, Leysa shay'un ati'u Allah ta'ala fihi a'jalu thawaban min silati rahim. Hij zegt, er is geen zaak waarmee ik Allah gehoorzaam. Hier spreekt de profeet slaas over zichzelf. Er is geen zaak waarmee hij dus Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzaamt dat de beloning bespoedigt als het onderhouden van de familiebanden. Dus deze zaak zorgt ervoor dat je de beloning al eerder ontvangt. Voordat jouw je echte beloning, je eeuwige beloning hierna in het leven, hierna bij Allah subhanahu wa ta'ala in het paradijs ontvangt. Maar tegenovergestelde precies hetzelfde. وَلَيْسَ شَيْهُنْ أَعْجَلُ عِقَابًا مِنَ الْبَغْيَ وَقَطِعَةِ الرَّحِيمِ. En er is niets wat de straf sneller bespoedigt dan onrecht en het verbreken van de familiebanden. Dus deze zaak is zeer belangrijk, wordt zeer hoog geacht in de islam. En Allah subhanahu wa ta'ala houdt ervan. En degene die deze zaak onderhoudt, Allah onderhoudt hem, de banden met hem. En degene die deze zaak als het ware verbreekt, niet onderhoudt, Allah subhanahu wa ta'ala zal als het ware zijn banden met hem verbreken. En zie maar hoe je treedt zonder Allah subhanahu wa ta'ala, zonder zijn steun, zonder zijn hulp, zonder dat hij je bijstaat. En daarom zien we ook dat de profeet Islam ons adviseert hierin. En ons aanspoort tot het onderhouden en het goed zijn voor de familieleden. En in bijzonder de ouders. Abu Dar radiyallahu anhu, die vertelt. Hij zegt, Alsani Khalili, mijn boezemvriend, heeft mij geadviseerd. Wat heeft de profeet Islam hem geadviseerd? Hij zei, Alla ta'khudani fillahi lawmatulaim. En mijn boezemvriend heeft mij geadviseerd om mij omwille van Allah geen enkel verwijt aan te trekken. Dus met andere woorden, hiermee bedoelt hij natuurlijk wat nieuwe moslims meemaken in deze tijd, hebben ook de nieuwe moslims in die tijd meegemaakt. Want ze hadden ook te maken met ouders die niet moslim waren. Sommigen werden de ouders moslim, de kinderen geen moslim. Sommigen werden de kinderen moslim en de rest van de broers en zussen werden geen moslim. En ga zo maar door. Ze hebben allemaal te maken gehad met zaken waarmee ook wij in deze tijd te maken hebben. En hoe dienen we mee om te gaan? Door te kijken hoe zij ermee omgingen en hoe de profeet Slaasem hun adviseerde om te handelen in zulke situaties. En dan zie je hier het advies van Abu Dar radiyallahu anhu, een metgezel, die moslim was. Hij zegt, Alsani Khalili, Allah ta'khudini fillahi lawmatulaim. Een zaak wat veel moslims mee te maken krijgen, nieuwe moslims vooral, is wanneer ze moslim worden, dat ze eigenlijk van alles worden verweten. En alles wordt eigenlijk aangemaakt en noem het maar op. Eigenlijk van alles worden verweten en uitgemaakt bedoel ik. En dat soms pijn doet en noem het maar op. Maar als het gaat om een zaak omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, moet je juist als moslim zijn daar niks van aantrekken. Dat zijn de beproevingen waarmee je eigenlijk sowieso te maken zult krijgen ermee. Zo is nou het leven nou eenmaal ingesteld door Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is een wijsheid van Allah dat je van bepaalde zaken eigenlijk allemaal wordt uitgemaakt. Maar dat is allemaal om jou sterker te maken in het geloof. En dat je uiteindelijk laat zien dat juist het geloof, waar ik om straat, jou een beter persoon van maakt. Of niet alleen voor jezelf een beter persoon van maakt, maar ook voor de gemeenschap een beter persoon maakt als moslim zijnde. Vervolgens zei hij, wa awsani bi silati rahim, wa in adbarat. En hij zei vervolgens, hij heeft mij geadviseerd, Mohammed sallallahu alaihi wasallam, om de familiebanden te onderhouden, al doen zij dat niet. Ook krijg je omgekeerd dat jouw familieleden jou in de steek laten omdat je moslim bent geworden, dat geeft jou niet het recht om hetzelfde te doen. Jouw familieleden blijven jouw familieleden, je ouders blijven je ouders, je broers blijven je broers. Dat kan niet, daar kan geen geloofsverandering in brengen. Moslim zijn betekent niet dat je gelijk je onderhouding met je familiebetrekkingen stopzet. Nee, juist omdat je moslim bent, ben je geadviseerd door de profeet sallallahu alaihi wasallam, zoals hierbij Abu Dar ook geadviseerd is. Zeker, je bent opgedragen door Allah in de Koran en door Mohammed sallallahu alaihi wasallam in zijn sunnah om juist nog beter te zorgen voor je familie en in het bijzonder de dichtstbijzijnde familieleden. Overgeleverd door Bukhari en Muslim. En het eerste wat de profeet sallallahu alaihi wasallam ook deed, en een prachtig voorbeeld hierin is van Abdullah ibn Salam. En weet je wie Abdullah ibn Salam was? Dat was een Jood. Die woonachtig was in Medina. En deze Jood was een eerlijke, oprechte persoon. Hij wist al natuurlijk, in hun boeken stond al vermeld dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam zou komen. En daarom hadden ze ook zichzelf gevestigd nabij Medina of nabij de palmbomen. Omdat ze wisten, daar komt de laatste profeet. En ze verwachten natuurlijk dat de profeet uit hun lendelen zou komen. Uit hun eigen soort zou komen. Uit de kinderen van het nageslacht van Israël. Maar uiteindelijk stond zelf versteld dat het eigenlijk niet uit hun kwam. Maar terwijl ze dat wisten eigenlijk en het in hun boek vermeld stond. En hij zegt, radiyallahu, hij is degene die deze overlevering overleefde dat hij moslim is geworden. Natuurlijk een overlevering van een niet-moslim kunnen we niet aannemen. Hij is moslim geworden daarna en overleverd. Hij zegt, sallallahu alayhi wa sallam, lama qadim an nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-Madina. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam al-Madina arriveerde, van zijn hijra, van zijn emigratie uit Mekka. In jafal an-nasu qibalahu. Maar de mensen haasten zich naar hem toe. En ze zeiden, Qadima Rasulullah. Terwijl, kom, we gaan de profeet Islam eigenlijk verwelkomen, want hij is gearriveerd. En ze waren zo blij met de komst van Mohammed Islam. Want ze hebben natuurlijk al die tijd gewacht op de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen de profeet Islam dus daar aankwam, zo hoorde hij dus deze Abdullah ibn Salam dat de profeet aankwam. Hij dacht, weet je wat, laat ik ook maar kijken wie deze man is. Waar deze persoon het over hebben. Hij beweert een profeet te zijn. Laten we kijken wie deze profeet is en hoe hij eruit ziet. En hij zegt ook, dus ik volgde de mensen om te kijken. Toen mijn ogen hem eenmaal zagen, zijn gezicht, wist ik dat het niet het gezicht is van een leugenaar. Hij kon het gelijk zien aan zijn gelaat. Dat is niet het gezicht van een leugenaar. En mensen konden het herkennen. Bepaalde uitdrukkingen op bepaalde zaken zijn af te lezen van een leugenaars gezicht. Mohammed had niet zo'n gezicht. Hij had een gezicht dat licht uitstraalde. Dat waarheid alleen maar uitstraalde door alleen maar naar hem te kijken. Sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei, het eerste wat ik hem hoorde zeggen. Abdullah ibn Salam vertelt over de profeet Islam die pas arriveert in Medina. En hij bevindt zich tussen de mensen. En het eerste, moet je je voorstellen, het eerste wat hij dan gaat zeggen. En het zijn belangrijke woorden, want het zijn mensen. Deze woorden worden meegenomen door de mensen. En de mensen willen ook iets horen van hem. Want ze hebben maandenlang op hem gewacht, op zijn aankomst. En moet je voor, dit zijn de belangrijkste woorden. Je spreekt je volgelingen die op jou hebben gewacht na zo lange tijd weer aan. Sommige volgelingen heeft hij nog nooit eerder ontmoet. Dat zijn de Ansar in Medina. Die zijn wel achter in Medina. Waar de profeet Islam naartoe is geëmigreerd. En anderen zijn vertrokken uit Mekka. Maar die waren eerder vertrokken dan de profeet. En die waren ook hun geliefde profeet. Die hebben ze ook gemist. Dus moet je voorstellen, wat gaat hij als eerste zeggen? Het eerste wat hij zei. Hij zei, o mensen, en Johannes. Hij spreekt hier de mensen in het algemeen. Hij zei niet, o moslims. En Johannes, afshu salam. Verspreid de vredesgroet. Afshu salam. Vrede zijn met jullie. Waarbij je een dua verricht voor de anderen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala in jouw leven vrede brengen. In alles waar je mee te maken en mee te kampen hebt, vrede brengen. Afshu salam. Wa at'imu ta'am. Geef elkaar te eten. Geef te eten. Wasilul arham. Onderhoud de familiebanden. وَالصَلُّوا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ لِيَامٍ. En bid in de nacht terwijl de mensen slapen. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. Dan zul je het paradijs in vrede betreden. Eerste woorden gericht naar de mensen. Waarbij het onderhouden van de familiebetrekkingen duidelijk naar voren komt hoe belangrijk dit is. En dan zien we ook, ondanks dat eigenlijk de moslims in Medina broeders van elkaar zijn, wilde hij toch dat deze mensen eigenlijk die geen familiebanden van elkaar waren. Want de Ansar en Muhajirin waren geen familie van elkaar. Er waren de ene woonde in Medina, de andere in Mekka. Misschien een paar tussen die familie van elkaar waren. Wilde hij toch eigenlijk als het ware een soort broederschapsband creëren. Maar niet een broederschapsband zomaar, maar een soort broederschapsband net als jij en je broer. En daarom Aga deed hij eigenlijk twee mensen aan elkaar koppelen. De ene aan de andere, hij zei tegen hem, dit is jouw broer. Letterlijk als het ware, zo moet je hem beschouwen, dit is jouw broer. Het is wat is waar niet van dezelfde moeder, maar van een broederschap in de islam. Maar het is om aan te geven hoe belangrijk dat is dat mensen eigenlijk deze banden met elkaar onderhouden. Sterker nog, wat belangrijk is om te weten, beste moslims en nieuwe moslims, en mensen die meeluisteren van familieleden van de moslims, is dat de islam niet alleen aanspoort tot het onderhouden van een familiebanden, het heeft het gemaakt tot een essentieel onderdeel van het geloof. Het is onlosmakelijk gekoppeld aan je geloof in Allah en de laatste dag. Want de profeet Slaasim zegt in de overlevering, men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wie beweert te geloven in Allah en in de laatste dag. Dus als jij zegt, ik ben gelovig, ik ben moslim, en ik geloof in Allah en ik geloof in de dag des oordeels, falyukrim daifah, zegt de profeet Slaasim, laat hem zijn gast eren. Dat behoort tot de kenmerken van de islam, gasten te eren. Vervolgens, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyasil rahimah. En degene die beweert in Allah in de laatste dag te geloven, laat hem zijn familiebanden onderhouden. Want man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran wal yasmut. En wie gelooft in de laatste dag, en Allah in de laatste dag, laat hem het goede zeggen of zwijgen. Dat is in het kort over het belang. Nu de praktische invulling daarvan. Want het is mooi om te weten dat het belangrijk is. En dat het eigenlijk vele beloningen met zich meebrengt. En dat Allah subhanahu ervan houdt. En dat iemands eigen levensonderhoud ervan vermeerderd wordt. Maar het is ook belangrijk om te weten hoe je daar praktische invulling aan geeft in je leven. Hoe dien je familiebanden te onderhouden. Het is eigenlijk simpel. Dat zijn zaken die je misschien ook zelf weten. Maar ik denk, dan haal het even voor jullie en voor mij. Ik heb er zelf ook een behoefte aan. Om nog meer en nog beter de familiebanden te betrekken. Te onderhouden. Een van de manieren hoe je je familiebanden kunt onderhouden is om hen te bezoeken. Klinkt logisch toch? Familieleden bezoeken. Je gaat naar hen toe. Je bezoekt ze. En sterker nog, elke stap die jij neemt naar je familieleden is een stap op de weg van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat moet je beseffen wanneer jij de intentie hebt genomen of de intentie wil nemen om een van je familieleden te bezoeken. Dat elke stap die jij neemt, zoals jij een stap loopt naar de moskee onderweg naar, om een gebed te verrichten, hiermee ben je ook onderweg naar een hele geweldige aanbidding. Namelijk het bezoeken van je familieleden. Al is het maar om daar te eten, om te gezellig te kletsen, om te lachen. Is niks op tegen. Maar sterker, als je dat doet omwille van Allah subhanahu wa ta'ala, om de familiebanden sterk te houden, of het nou moslimouders zijn of niet moslimouders, krijg je voor elke stap dat je neemt daar naartoe. Al is het met de auto als het ver lopen is, of met de fiets of met de openbaar vervoer, krijg je dus eigenlijk voor elke stap die je aflegt, beloning voor. Dus eigenlijk uit onderweg daar naartoe zijn, ben je bezig met je eigen wereldse zaken, WhatsApp, Facebook bekijken, noem het maar op, krijg je daar gewoon beloning voor. Allah subhanahu wa ta'ala. Daarnaast, uitnodigen. Als je zelf niet gaat, af en toe, is het leuk om even je familieleden uit te nodigen. En nou zou iemand zich afvragen natuurlijk, moet ik mijn ouders uitnodigen? Ze weten toch waar ik woon. Als ze willen, kunnen ze toch gewoon komen. Ouders hebben ook gevoelens hoor. Ouders zijn ook mensen. Ouders houden er ook van om zich belangrijk te voelen voor hun kinderen. Al weten zij dat ze welkom zijn bij hun kinderen, horen ze toch graag van jou dat ze op uitnodiging mogen komen. Speciale uitnodiging. En dan maak je iets lekkers voor hen waar zij van houden. Natuurlijk moet het wel halal zijn. Bijvoorbeeld. En er zijn heel veel zaken die halal zijn die ze ook, waar ze ook van houden. Maar nodig je ouders uit. Of je broers uit. Of je zussen uit. En dan maakt niet uit of je zussen nou hijab dragen of niet hijab dragen. Of ze geen moslim zijn. Er zijn nog steeds jouw maharim. Die mag je gewoon zien zonder hijab. Welkom, salam, welkom. Kom binnen. Van harte welkom. We maken plek voor jezelf. Wat denkt u daarvan? Kom binnen. Mashallah. Van harte welkom, meneer. Uit Nijmegen heb ik gehoord. Maar wat een afstand, mashallah. Mag Allah je rijkelijk belonen daarvoor. Dus nodig je je ouders uit. Nodig je zussen uit. Nodig je broers uit. Gezellig even bij jou thuis. Laat ze zien hoe een moslimhuis eruit ziet. Want meestal hebben ze best wel bepaalde vooroordelen. Van hij is moslim geworden, dus zijn hele huis is veranderd. Zijn hele huis ziet misschien hetzelfde uit als hun eigen huis. Maar dat hebben ze nooit gezien misschien. Hetzelfde, ze hebben ook een bankstel, ze hebben ook tv, ze hebben ook een douche en een toilet en noem maar. Het ziet er bijna hetzelfde uit. Alleen zitten misschien geen schilderijen van mensen of van dieren en dergelijke. Maar voor de rest is hetzelfde uit. Ook mooie bloemenschilderijen, noem het maar op. Misschien net zo mooi. Misschien kan je vader of je moeder nog je al wat tips geven over de inrichting van je huis. Niks op tegen om je broers en zussen en je familieleden, je neefjes en tantes uit te nodigen bij jou thuis. Dat versterkt de familieband. En vooral natuurlijk als je hen te eten geeft, daar houden ze van. Waardoor de banden versterkt worden. 3. Een van de beste middelen om je familiebanden in stand te houden is te vragen naar hun toestand. En tegenwoordig is het zo makkelijk gemaakt om je te bekommeren om je familieleden. Als je familieleden bijvoorbeeld ver wonen, hoef je niet die afstand af te leggen zoals vroeger het geval was. Om te weten hoe het met hen gaat. Nu kun je telefonisch contact opnemen. Het kost je niet zoveel tijd. Misschien wat WhatsApp. Misschien contact blijven via social media. Maar in ieder geval, nou in contact blijft met je familieleden. Vooral als je moslim bent geworden, moet dat juist aanleiding voor hen zijn. Om te zien dat jij eigenlijk jouw islam, dat jij moslim bent geworden, jou een beter persoon heeft gemaakt. Want het kan niet zo zijn, en dat hoort ook niet, dat jij als moslim zijnde op een gegeven moment ervoor hebt gezorgd dat je familieleden nog verder van je vandaan komen te staan. Dat hoort niet. Een moslim is iemand die juist zijn familiebanden, zijn familie dichter tot zich trekt. Want de islam leert hem juist vanaf het begin dat je familieleden en je broeders op nummer 1 komen. En vooral je ouders. Dat ongeacht je ouders of ze moslim zijn of niet, dat Allah subhanahu wa ta'ala hun recht na zijn recht heeft opgenoemd in de Koran. Moet je voorstellen, het recht van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is het recht van Allah? Tauhid. Dat je hem enkel en alleen aanbidt, zonder deelgenoten. Vervolgens zijn alleen recht, volgt hij op met het recht van de ouders. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat al-Isra, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. En jouw Heer heeft bevolen niemand te aanbidden behalve Hem. Dus niemand kunnen we aanbidden, mogen we aanbidden behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Alle aanbiddingen zijn bedoeld voor Allah alleen. Vervolgens zegt hij, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ. En goedheid te betrachten jegens de ouders. En hij heeft niet gezegd hier, وَبِالْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ إِحْسَانَ. En de moslimouders, hij heeft hier algemeen gesproken. De ouders, moslim, boeddhist, atheist, jood, christen, noem het maar op. Er zijn je ouders, het blijven je ouders. Allahs recht wordt opgevolgd door de ouders recht. Rechten van de ouders. Dus, sterker nog, in een andere overlevering zegt de profeet Sluisem, Rida Rabbi ma Rida al-Walid, wa sakhatur Rabbi ma sakhatil Walid. Die noemt hij de vader in het bijzonder. Want we zien in de islam dat veel mensen de overlevering kennen over de moeder, maar hier is een overlevering over de vader in het bijzonder. Hij zegt hier, de tevredenheid van de Heer gaat gepaard met de tevredenheid van de vader. En de woede en de toorn van de Heer, van Allah subhanahu wa ta'ala, gaat gepaard met de woede en de toorn van de vader, al-walid. Dus ook je vader is belangrijk in jouw leven. Net zo belangrijk als je moeder. We zeggen gewoon natuurlijk, de moeder is iemand die net de gradatie hoger in het leven van een persoon staat dan de vader. Maar dan komt nog steeds de vader na de moeder. En deze twee zijn de belangrijkste in jouw leven. Na Allah subhanahu wa ta'ala zijn boodschap, sallallahu alayhi wa sallam. Dus, telefonisch contact met hun onderhouden. Bellen. Zelfs als je hen te vaak zou bellen, waardoor ze genoeg van je te horen zouden krijgen, heb je niet hun rechten nagekomen volledig. Dus eigenlijk zou het moeten zijn dat eigenlijk als je iets overkomt, als een ziekte, een overlijden, noem het maar op, dat jij als moslim zijn de eerste bent die om hen vraagt. En niet dat ze zeggen van ja, mijn zoon die moslim is, ja, die is degene die als laatste heeft gebeld. Dit is degene die als laatste aan mij heeft gevraagd. Al mijn kinderen waren allemaal op bezoek en hij had het veel te druk. Dat zou niet horen, dat zou niet passen. Een moslim zou juist als eerste moeten zijn dat eigenlijk een soort teken bij hem blijkt van mijn moslimzoon, die is degene die het beste voor me zorgt. Mijn moslimzoon is degene die eigenlijk het meeste om me vraagt. Die is degene die op mij bekommert. De moslimzoon is degene die het meeste mijn cadeautjes brengt. De moslimzoon is degene die het meeste mij aan het lachen brengt. En de moslimzoon is degene die eigenlijk mij nog dichter tot mijn Heer brengt. Daarvoor ben je aangesteld als moslim, om nog beter te zorgen voor je familieleden. Ten vierde, geld geven. Als het arme ouders zijn die bijvoorbeeld nodig hebben. Sadaqa geven. Maar ook bijvoorbeeld als ze niet arm zijn, kun je altijd nog cadeautjes geven. Want geld wat je uitgeeft omwille van je ouders, is sadaqa. Zo moet je het zien. Al het geld wat je uitgeeft om de familiebanden in stand te houden, is sadaqa op de weg van Allah. Oh, hebben ze het niet nodig? Parfumpje voor je ouders kopen, wat ze lekker vinden. Iets anders, wat je jurk bijvoorbeeld, wat je moeder altijd al zag staan en niet wilde kopen of niet kon kopen, kun je voor je moeder kopen. Weet je hoe blij ze zal zijn als ze een jurk voor jou krijgt, je moeder? Dan gaan ze de jurk speciaal voor jou dragen wanneer je op bezoek komt. En ga zo maar door. Want een sadaqa voor arme mensen kent één beloning. Een sadaqa voor je familieleden kent twee beloningen. Als die arm zijn. Namelijk het feit dat je hen geholpen hebt in een arme toestand. Maar ook dat ze je familieleden hebt, banden hebt in stand gehouden. Dit is in het ouders in het algemeen. Maar je hebt ook natuurlijk andere familieleden. Het respecteren van je ouders, van de ouderen, behoort tot een van de essentiële zaken binnen de islam. En de gedragscodes van de islam. Wij worden geleerd vanaf jongs af aan. En zoals de profeet Lazim ook ons heeft geleerd. Leysa minna mam lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Hij zegt, hij behoort niet tot ons. Degene die onze ouderen niet respecteert en onze jongeren niet warmhartig voor is. De islam neemt dus omdat wij eigenlijk respect moeten hebben voor de ouderen. Dat zijn wijze mensen die meer levenservaring dan jou hebben. Dat zijn mensen die eigenlijk met zachtaardigheid en zachtmoedigheid aangesproken moeten worden. En dan ook, denk jij het beter te weten, een luisterend oor moet geven aan deze ouderen. En moeten uit laten praten. Niet denken omdat jij moslim bent geworden dat je alles beter weet. Nee, je weet nog steeds minder dan je ouders misschien over heel veel zaken. En dan moet je luisteren naar je zaken. Een moslim, zoals ook gezegd is, al-hikmatu dalatul mu'min. Wijsheid is eigenlijk een verloren goed van een moslim. Wat met andere woorden, hij is altijd naar op zoek naar. Het is niet dat hij het niet heeft, maar hij is altijd op zoek naar wijsheid. Overal waar hij het aantreft, neemt hij het aan. Of het nou van moslim is of niet, want wijsheid neemt dit moslim altijd aan. In zoverre dat hij zelfs van de duivel kan aannemen. Als het wijsheid is, is het wijsheid. Als het kennis is, is het kennis. Als het iets wat mij dichter tot mijn Heer brengt, of iets is wat, waar ik wijzer van word, neem ik het van iedereen aan. Daar ben ik niet te hoogmoedig voor. Ik ben juist bescheiden als moslim zijnde. Ik ben juist nederig dat ik wijsheid, ook komt het van mijn moeder die niet moslim is, als zij iets vertelt wat waarheid is, wat juist is, en zij spreekt me aan op mijn gedrag, dan zeg ik, natuurlijk mama, je heeft helemaal gelijk, ik zou me eigenlijk mijn stem niet moeten verhogen boven uw stem. Dat is verboden binnen de islam. Ik mag zelfs geen oef tegen u zeggen. Wat denkt u daarvan, mama? Oef heeft God mij verboden om tegen u te zeggen. Ik moet mijn stem verlagen. Mijn stem mag niet boven uw stem uitkomen. Ik moet naar u luisteren. Ik mag u niet onderbreken. Uw woord boven mijn woord. Zolang dat niet in Duits recht de waarheid. Dat is hoe je moet omgaan met je ouders. Maar ook met de ouderen in het bijzonder. Respect voor hebben voor je ooms. En voor je tantes. En voor je neefjes die ouder zijn. Respect hebben, ook al zijn ze geen moslims. Geef hun een positie die Allah hun toekent. Positie als familieleden die waardig zijn voor jouw familieleden te zijn. Het delen van momenten van blijdschap is heel belangrijk. Als er trouwfeesten zijn, of als er bijvoorbeeld feesten zijn die eigenlijk toegestaan zijn voor een moslim om bij te wonen, waar geen verboden zaken in voorkomen. Babyfeesten bijvoorbeeld, van alles. Momenten van vreugde en blijdschap. Bijvoorbeeld die ouders zijn 20 jaar getrouwd, en noem het maar op. Dat zijn momenten om te delen. Een moslim deelt die momenten ook, zoals hij het deelt met zichzelf en zijn eigen gezin. Moslimgezin, deelt hij het ook met zijn eigen ouders en familieleden. Als iemand een kind heeft, van een van je neefjes een kindje heeft gekregen, dan bel je hem op. Gefeliciteerd, wat is zijn naam, jongetje of meisje? Oh, wat leuk. Sterker nog, gaan zijn vrouw bezoeken in het ziekenhuis. Maak ze blij. Breng cadeautjes. Vraag welke, of de grote baby is of een kleine baby, de juiste maat meeneemt. Maar probeer de juiste grotere maat, want iedereen de kleine mate mee. Uit ervaring blijkt dat iedereen de kleine mate meeneemt. Nee, wat grotere maat, zodat hij later ook kunnen dragen. Want de baby's groeien best snel. Denk met hen mee. En vraag om ze momenten van blijdschap, maar ook momenten van verdriet en dergelijke. Sta ze bij wanneer ze jou het hardst nodig hebben. En juist de momenten van verdriet staan ze open voor advies. Staan ze open voor zijn ze ontvankelijker voor advies. En dat zijn momenten dat je kunt grijpen, kansen dat je kunt grijpen om hen dichter tot hun Heer te brengen. Als iemand bijvoorbeeld zijn kind verloren is, of zijn ouders, een van zijn ouders verloren is, die overleden is, kom dan eigenlijk troosten, condoleren. En zeg, wie weet, inshallah komt het goed. En probeer juist ervoor te zorgen als iemand op zijn sterfbed ligt te bezoeken en hem herinneren aan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat ondanks dat je bijvoorbeeld misschien als niet moslim hebt geleefd, dat je laatste moment toch nog eigenlijk berouw kunt tonen voor alles. En dat als je als het ware bij Allah aankomt met de schone lei. Alsof jij niks verkeerds hebt gedaan je hele leven lang, als je berouw hebt getoond. En dat je alsnog, inshallah, het paradijs binnentreedt. Kijk maar naar de profeet sallallahu alaihi wasallam, hoe hij zich zorgde te maken om zijn eigen oom, Abu Talib. Die op het laatste moment nog op zijn sterfbed deed hij zijn best om hem te overtuigen van de islam. Hij zei tegen hem, ja, kulli kalimatan. Eén woord. Kalimatan. Uhaju laka biha indallah. Eén woord waarmee ik voorspraak voor jou kan doen bij Allah. Eén woord. La ilaha illallah. Enige wat je hoeft te zeggen. En meeste mensen, als zij op een sterfbed liggen, ze hebben nog kansen. Om niet te denken dat mensen op een sterfbed geen kansen hebben. Alle mensen blijven kansen hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala tot hun laatste ademhaling. Alleen als de laatste ademhaling uitgeblazen wordt, dan sluiten de deuren naar Allah. Naar Barang. Maar daarvoor, zolang hij nog blijft ademen, al heeft hij dat niet uitgesproken, de shahada, al heeft hij maar dat in zichzelf gezegd, en je hebt het niet gehoord, wellicht heeft hij dat, kon hij dat niet uitspraken vanwege de doodstrijd, kon hij dat niet uitspreken. Wie weet, streeft hij of streeft je moeder of je vader alsnog als moslim zijn. Dus wij geven nooit de hoop op. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam nooit de hoop opgaf voor zijn familieleden. En de metgezellen ook nooit hun hoop opgaven voor hun familieleden. De vader van Abu Bakr, weet je wanneer hij moslim is geworden? Vader van Abu Bakr, pas bij Feth Mekka. Een oude man waarvan eigenlijk al zijn haren wit waren. Die niet kon lopen, hij moest eigenlijk meegedragen worden. Met een stok werd hem gebracht bij de profeet en de profeet voor hem dua verrichtte. Op zo'n oude leeftijd, over de 80 jaar, is hij moslim geworden. En nog steeds gebeuren wonderen, alhamdulillah. Mensen op oude leeftijd moslim, geef nooit de hoop op je familieleden. Ze kunnen altijd nog gered worden. Bezoek hun zieken, begrafenis doet bijwonen. Ingaan op hun uitnodigingen. En als je niet kan, excuseer je. Heb geen wrokgevoelens tegen hen. Koester deze wrokgevoelens niet. Maar wees vrij van hart. Ondanks het feit dat ze je misschien onrecht aandoen, van alles hebben uitgemaakt en misschien zwart hebben gemaakt bij je familieleden. Begrijp hun situatie. Begrijp hun situatie. Je bent anders geworden. En soms heeft het tijd om te wennen. Het feit dat je anders bent geworden. Dat je veranderd bent voor hen. Hun kleine zoon die ze opgevoed hebben. Leeftijd van 18, 20, 25 jaar. Is totaal een andere mens geworden voor hen. Dat is soms voor ouders moeilijk te behappen. Heb daar begrip voor. Wees daar liefde voor je ouders en familieleden. Wees vergevensgezind voor hen. Bedek hun fouten. Ondanks dat ze misschien fouten begaan. Het zijn nog steeds mensen. Mensen kunnen fouten begaan. Zoals jij misschien daarvoor fouten hebt begaan. En Allah jou geleid heeft. Heb dezelfde wens voor hen. Wij waren toch ook zo. Afgedwaald. Totdat Allah subhanahu wa ta'ala ons geleid heeft naar het rechte pad. Wens je dan niet datzelfde voor je ouders. En voor je familieleden en voor de rest van de mensheid. Zo zou de houding moeten zijn van elke moslim. Dat hij het beste wenst voor iedereen. En in het bijzonder voor zijn eigen familieleden. Verzoening brengen tussen familieleden. Dat is een van de beste manieren om je familiebetrekking in stand te houden. Verzoening brengen. Als zij ruzie hebben, ben jij degene, de aanleiding, die zorgt voor vrede. Dat zij weer nader tot elkaar geraken. Als jouw broer en zus bijvoorbeeld ruzie met elkaar hebben, bezoeken elkaar niet, vragen niet aan elkaar. Probeer met hen, tussen hen eigenlijk vrede te stichten. En dan is het jouw gegeven om af en toe een beetje een klein witte leugentje, zoals dat zeggen, te gebruiken. Bijvoorbeeld dat je naar de broer gaat en zegt, verluister, wat is nou het probleem, joh? Waarom gaan jullie elkaar niet meer bezoeken? Waarom vraag je niet meer aan elkaar, bel je elkaar niet? Ja, die en die heeft zo over mij gezegd, dit en ze respecteert mij niet en noem het maar op. Dan zeg je van, ik hoor alleen maar goede dingen over jou. Als ik bij haar ben, dan zegt ze alleen maar, wat een goede kerel. En ik schaam me alleen maar om vergeving te vragen. Ik schaam me. Dan heb je al een klein beetje gelogen. En ondersom precies hetzelfde ga je bij de anderen. Zeg je precies hetzelfde. Eigenlijk spreekt alleen maar goed over jou. En eigenlijk wil hij wel eigenlijk weer het goed maken met jou. Maar hij schaamt zich dat jij het niet zal accepteren, zijn excuses. Wel als wanneer je ze samenbrengt, dat ze schaamte voor elkaar eigenlijk aankijken. Dat ze eigenlijk van, hij wilde wel zijn excuses aanbieden. En dan proberen ze het goed met elkaar te maken. Als jij twee mensen naar elkaar brengt. En dan heb je niet over moslims. Van wild vreemden van elkaar. Vrienden van elkaar tot elkaar brengt. Heb je een grote beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala. En als jij nog eens familieleden tot elkaar brengt. Heb je nog grotere beloning. Zorg ervoor dat jij aanleiding bent voor verzoening van familieleden. Niet aanleiding bent voor verbreken van de familiebanden. Doe dua voor hen. Blijf dua voor je verrichten. Dat is je krachtigste wapen. Dat is je beste middel. Alaikum salam. Voor je ouders. Zorg ervoor dat je speciale dua in jouw gebed voor je ouders hebt. Speciale dua. Voor je ouders. En vooral als je op Hajj of Umrah gaat. De beste plekken waar je Allah subhanahu wa ta'ala dichtstbij zijn. De plek is natuurlijk sujud. Dat is dichtstbij zijn wat je tot Allah subhanahu wa ta'ala kunt geraken. De plek dat jij je hoofd neerlegt op de grond. Uit gebed voor Allah subhanahu wa ta'ala. De eerbied en respect voor Allah. Dat is het moment dat je leiding vraagt voor je ouders. Het beste wat je dua die je kunt verrichten voor je ouders. Is leiding. Dat zij geleid wordt naar het rechte pad. Pad van leiding. Pad van licht. Pad van gelukzaligheid. Dat zij net als jij het geluk ervaren wat jij ervaard hebt. Op het moment dat je moslim bent geworden en het leven als moslim zijnde. Dat je dat ook voor hen wenst. En zijn uitnodigd naar het goede. Aansport tot het goede. En dat je eigenlijk hen weerhoudt van het slecht of afraadt. Dat je eigenlijk altijd adviserend te werk gaat. Niet lesgevend, maar adviserend. Niet lesgeven, niet denken altijd de les te lezen voor je ouders. Dat je het altijd beter weet. Maar probeer altijd hen te vragen of je hen mag adviseren. En meestal als hen uitnodigt tot advies, voor het goede, is beter dan eigenlijk het doordrammen van je advies. Dan lijkt net of jij eigenlijk altijd het beter weet en hen van alles en nog wat wil uitmaken. En van alles wil wijsmaken, beter gezegd. En meestal mensen accepteren niet zaken die eigenlijk doorgedramd worden. Accepteren zaken uit vrijwillig. Dat zijn in kort een paar punten hoe je eigenlijk je familiebanden in stand kunt houden. Dus nogmaals, het is belangrijk dat je als moslim zijnde beseft dat Allah subhanahu wa ta'ala jou niet voor niks moslim heeft gemaakt. Voor een bepaalde wijsheid. En dat eigenlijk jouw beloning bij Allah subhanahu wa ta'ala beperkt is als jij je beperkt tot je eigen islam alleen. Als je denkt van ik ben moslim, laat de wereld maar stikken. Laat iedereen maar zijn eigen gangetje gaan. En familieleden of het nou goed met hen terecht komt of niet. Zal me niet boeien. Nee, dan ben je slechte werk. Ga je slechte werk en dan ben je niet een goede moslim. Dan ben je een hele slechte moslim. Een goede moslim is die zich bekommert om zijn familieleden. Zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam zich bekommert om zijn familieleden. En zijn best deed om zijn oom nog moslim te maken op het laatste moment. Een dua voor hem verrichten. Zelfs bij een sterven deed hij dua voor zijn oom die niet als moslim is gestorven. Deze dua doen. Dus beste mensen, onderhoud de familiebanden. Zorg goed voor je familie. bezoek ze vaker. Vraag hoe het met hem gaat. Groet ze vaker. En weet dat het bezoeken van je familieleden niet alleen maar goed is voor hen, maar ook goed is voor jou. In de lezen overlevering wil ik als laatste met jullie delen. De profeet Lazem zegt in de overlevering: men ahabba, wie ervan houdt, en yubsat lahu fi rizqihi, wa an yunsa lahu fi atharihi, fal yasin rahima. Hij zegt, wie ervan houdt dat zijn leven verlengd wordt, langere leven, met meer plezier en genot en gelukzaligheid, en zijn levensonderhoud vermeerderd wordt, laat hem zijn familiebetrekkingen onderhouden. Met levensonderhoud bedoelen wij natuurlijk risk, bezit. Sterker nog, in de overlevering maakt de profeet bekend dat een buitensporige familie, dus de familie die veel zondes begaat, misschien niet bidt, geen hijab dragen, ervoor, maar wel elkaar bezoeken, dat die van Allah meer onderhoud krijgen dan eigenlijk een praktiserende persoon die zijn familiebanden niet in stand houdt. Zie je dat Allah geeft er extra beloning voor. En nogmaals, als het gaat om het onderhouden van de familiebetrekkingen, daar wil ik mee afsluiten, inshallah, heb je te maken met twee soorten familieleden. Je hebt moslimfamilieleden en niet-moslimfamilieleden. En onder de niet-moslimfamilieleden heb je ook weer twee soorten. De vijandiggezinde en de niet-vijandiggezinde moslimen. Wat betreft familieleden die moslim zijn, daar hebben we het nu niet over. Over de familieleden die niet-moslim zijn. We hebben gezegd, niet-vijandiggezind, respecteren je keuze. En de anderen die wel vijandig gezind zijn. In beide gevallen heeft Allah je opgedragen om goed voor hen te zijn. In beide gevallen heeft Allah subhanahu wa ta'ala jou opgedragen om goed voor hen te zijn. Of ze jou nou goed gezind zijn of niet goed gezind zijn. Laat ik daarmee afsluiten, inshallah. Ik hoop dat het duidelijk is gemaakt. Ik hoop, inshallah, dat wij een andere kijk hebben op de relatie met onze familieleden. En dat we, inshallah, deze in stand blijven houden ons leven lang. Totdat we Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten. En wellicht dat we Allah subhanahu wa ta'ala samen met de familieleden ontmoeten hierna. Waardoor we samen met hen, inshallah, het paradijs binnengaan. En dat is ware geluk. Dat je Allah op de dag des oordeels aankomt. Samen met jouw moeder. En je vader. En je broers. En je zus. Omdat jij je goed gedraagt hebt moslim, als moslim. Dat jij het voorbeeld gaf van een echte moslim. En dat ze samen met jou het paradijs binnentreedt. Dat is het ware geluk. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhri da'wani alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.